Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Voor we verder gaan, we zijn al wel een tijdje hiermee bezig met de lezing van dit boek, maar voor de mensen die nu pas inzoomen op dit programma, ga ik even enkele woorden verklaren die ons nogal onbekend in de oren klinken. Een atoniet is een monnik van het Russisch-orthodoxe klooster op de berg Athos in Griekenland. Een archimandriet is een woord dat van het Grieks komt en het betekent een overste van een Russisch-orthodox klooster of groep van kloosters. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Een hegumen of een hegumena betekent eigenlijk hetzelfde. Een starets, dit is ook een Russisch woord en is een kloostermonnik in de Russisch-orthodoxe kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij krijgt deze titel niet van de kerkelijke overheid, maar van het volk. Hij heeft ook dikwijls de gave van onderscheiding, ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. Ten slotte het woord schisma, niet te verwarren met ons woord in de katholieke kerk, schisma. Een schisma is een wijding of professie van kloosterlingen in de Oosters-orthodoxe kerken. Men onderscheidt een klein en groot schisma. Hierbij legt de monnik de gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af, zoals in de katholieke kerk. Het groot schisma wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed van de monnik. Deze monniken leven meestal als kluizenaars. Beste luisteraars, we gaan nu verder met over de gelijkenis van de mens met Christus, in hoofdstuk 4 het onderricht. De starets heeft dikwijls zowel gezegd als ook geschreven dat degenen die de geboden van de Heer onderhouden op Christus lijken. Deze gelijkenis kan meer of minder groot zijn, maar er zijn geen grenzen gesteld. Zo is de onbegrijpelijke grootheid van de roeping van de mens dat hij werkelijk op God gaat lijken. De starets zegt, de Heer heeft zijn schepsel zo zeer lief gehad, dat de mens is geworden naar de gelijkenis van God. Hierbij herinnert hij aan de woorden van Johannes de Theoloog. Wij zullen hem gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. In de Oosterse godsdienst wordt de heilige Johannes de evangelist genoemd de Johannes de theoloog. De starets had de woorden van Christus oneindig lief. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Naar Johannes hoofdstuk 17, vers 24. Men kan deze heerlijkheid niet zien zonder er zelf bij betrokken te zijn. Daarom betekenen deze woorden, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, opdat deze heerlijkheid ook aan hen mogen worden gegeven. God is liefde en als oneindige liefde wil hij zich volkomen aan de mens geven. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Johannes hoofdstuk 17, vers 22. Wanneer deze heerlijkheid aan de mensen zal worden gegeven, dan blijft de mens naar zijn wezen een schepsel, maar naar de genade wordt hij God. Dat wil zeggen, ontvangt hij een vorm van goddelijk bestaan. Zoals Christus, die de goddelijke staat heeft, bij zijn menswording de vorm van het menselijk bestaan aanneemt, zo ontvangt de mens in Christus de vorm van het goddelijk bestaan, terwijl hij in zijn natuurlijke staat slechts een slaaf is. Naar de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 6 tot 7. Zelfs de Heilige Schrift bewaart een bescheiden terughoudendheid over dit onderwerp en spreekt er niet graag over. Waarom? Misschien omdat onder degenen die deze waarheden zouden horen, sommigen van hen zich zouden kunnen laten verleiden om hun verbeelding de vrije loop te laten en zich in hun dromerij tot duizelingwekkende hoogte te verheffen, terwijl zij vergeten of niet weten dat God nederigheid is. De starets die in de Heer een vader zag, die het meest nabij, het dierbaarst en het meest vertrouwd was, zei: De Heilige Geest heeft ons nauw verwant gemaakt aan God. De Heilige Geest bevestigt door zijn komst in de ziel een verwantschap van de mens met God, zodat de ziel met een diep gevoel van zekerheid tegen de Heer zegt: Vader. De ziel van de starets was diep bewogen bij de gedachte aan de majesteit van de Heer, die voor de zonde der mensen van heel de wereld had geleden. Hij was verstomd over de oneindige liefde van God en over diens nederigheid. In zijn ziel zong hij een loflied voor de Heer omwille van zijn verlossend lijden. Hij wist wat de genade van de Heilige Geest was, die hem deze lofprijzing had geleerd. En dit gezang was voor hem zoeter dan ieder ander gezang. De lofprijzing van de hemelse krachten vatte hij op als een onophoudelijke verheerlijking, gericht tot de Heer omwille van zijn nederigheid en zijn lijden, waardoor hij de mens had vrijgekocht van de eeuwige dood. Met zijn geest luisterde de starets op mystieke wijze naar deze cherubijnenhymnen, die, zoals hij het uitdrukte, gehoord worden door alle hemelen en die zoet zijn, want zij worden gezongen door de Heilige Geest. Over het zoeken naar God. De starets had een eigen denkbeeld dat slechts diegene God kan zoeken die hem al heeft leren kennen en hem daarna heeft verloren. Hij meende dat elke zoektocht naar God wordt voorafgegaan door een bepaalde godservaring. God oefent geen enkel geweld uit op de mens, maar hij staat geduldig voor de deur van het hart van de mens en wacht nederig totdat het hart voor hem zal opengaan. Zelf zoekt God de mens nog, voordat de mens hem zoekt. Pas wanneer de Heer op een gunstig moment aan de mens verschijnt, zal de mens God leren kennen in de hem verleende mate en dan pas begint hij God te zoeken, die zich weer voor zijn hart verbergt. De starets zei: Hoe zul je zoeken wat je niet verloren hebt? Hoe zul je zoeken wat je volstrekt niet kent? Maar de ziel kent de Heer en daarom zoekt ze hem. Over de relatie tot de naaste. Wat een mens uit eigen geestelijke ervaring over zichzelf te weten is gekomen, dat ziet hij ook in anderen. Daarom is de verhouding van een mens tot zijn naaste de ware graadmeter van de door hem bereikte mate van zelfkennis. Wie in zichzelf aan de ene kant heeft ervaren welke diepte, welke hevigheid het lijden van de menselijke geest kan bereiken als zij gescheiden is van het licht van het ware zijn en aan de andere kant heeft leren kennen wat de mens is, wanneer hij in God is. Ja, die mens weet dat elke mens een eeuwige, onvergankelijke waarde is, kostbaarder dan heel de overige wereld, en die kent de waardigheid van de mens. Hij weet hoe kostbaar voor God ieder van één van deze minsten is. Naar Matteüs hoofdstuk 25, vers 40. Daarom zint hij zelfs in zijn gedachten nooit op doodslag en hij staat zichzelf niet toe zijn naaste te schaden of hem zelfs maar te beledigen. Wie slechts gelooft, wie in zichzelf slechts een lichte aanraking van de genade heeft ervaren en nog een onduidelijk voorgevoel heeft van het eeuwige leven, die zal zichzelf naar de mate van zijn liefde voor God ervan weerhouden te zondigen. Maar zijn liefde is nog ver van volmaakt en hij kan zijn broeder kwetsen. Maar wie onbarmhartig, omwille van zijn eigen voordeel en belang, anderen schaadt, moorden beraamt of uitvoert, die is ofwel gelijk aan een wild dier en is er zich in zijn diepste wezen van bewust een dierlijk leven te leiden. Dat wil zeggen dat hij niet gelooft in het eeuwige leven, ofwel is hij de weg opgegaan van een demonische spiritualiteit. De verschijning van Christus aan de Starets liet hem deze gelijkenis met God, die in ieder mens verborgen is, ervaren. Hij beschouwde alle mensen als kinderen van God, als dragers van de Heilige Geest. De Heilige Geest als de Geest en het licht der waarheid leeft in zekere mate in iedere mens en verlicht hem. Wie in de genade is, ziet haar ook in de anderen. Maar wie de genade niet in zich voelt, die ziet haar evenmin in de ander. Hij zei dat de houding van een mens ten opzichte van zijn naaste de mate van genade laat zien die hij in zichzelf draagt. Als een mens in zijn broeder de aanwezigheid van de Heilige Geest ziet, betekent dat ook dat hij zelf een grote genade heeft. Maar wie zijn broeder haat, wordt zelf bezeten door een boze geest. Dit laatste stond voor de Starets volkomen buiten twijfel. Het was voor hem overduidelijk dat elke mens, wie hij ook mocht zijn, die zijn broeder haatte, zijn hart tot een woonplaats had gemaakt van de boze geest en zich daardoor van Christus had afgescheiden. Thank you. over de eenheid van de geestelijke wereld en de grootheid der heiligen. De starets beschouwde het leven van de geestelijke wereld als één geheel. Krachtens deze eenheid weerspiegelt elk geestelijk verschijnsel zich in de gesteldheid van heel deze wereld. Als het verschijnsel goed is, dan verheugt zich heel de wereld van hemelse geesten, alle hemelen. Als het daarentegen boos is, dan zijn zij bedroefd. Ofschoon elk geestelijk verschijnsel onvermijdelijk zijn spoor achterlaat op de staat van heel de geestelijke wereld, zijn het toch vooral de heiligen die de gave van het fijne vermogen hebben om zoiets op te merken. Een dergelijke kennis die de grenzen van de menselijke beperktheid overschrijdt, schreef de starets toe aan de werking van de Heilige Geest. De ziel ziet in de Heilige Geest de gehele wereld en omvat haar in haar liefde. De starets was ervan overtuigd dat de heiligen onze gebeden horen. Hij zei dat dit duidelijk bleek uit de bestendige ervaring van de omgang in gebed met de heiligen. In de Heilige Geest ontvangen de heiligen deze gave al gedeeltelijk hier op aarde, en na hun heengaan neemt die gave toe. Als hij over die waarlijk goddelijke eigenschap van de heiligen sprak, verwonderde hij zich over de oneindige liefde van God voor de mens. Zozeer heeft de Heer de mens lief gekregen, dat hij hem de Heilige Geest heeft geschonken, en in de Heilige Geest is de mens geworden naar de gelijkenis van God. Wie dit niet geloven en wie niet tot de Heilige bidden, hebben niet ervaren hoezeer de Heer de mens lief heeft en hoezeer hij hem verheven heeft. Over het geestelijke visioen van de wereld. De starets zei dikwijls: wanneer heel de geest in God is, dan wordt de wereld vergeten. Tegelijkertijd schrijft hij: de geestelijke mens vliegt als een adelaar in de hoogte en zijn ziel voelt de aanwezigheid van God. En ofschoon hij zelfs in het duister van de nacht bidt, ziet hij de gehele wereld. De vraag komt op of dit niet tegenstrijdig is. En een andere vraag is of dit visioen van de wereld geen verbeelding is. Maar dan schrijft hij verder: zeldzaam zijn de zielen die u kennen en zeldzaam zijn de mensen met wie men over u kan spreken. Wij rekenen allereerst onszelf tot degenen die God niet kennen en die niet over hem kunnen spreken. En daarom vragen wij aan allen die God hebben leren kennen, ons omwille van zijn langmoedigheid te vergeven, dat wij de vrijmoedige en dwaze poging ondernemen om, zij het slechts gedeeltelijk, de betekenis van de woorden van de zalige starets te onthullen. Het onverstrooide gebed leidt de geest in het hart en het verenigt heel de mens met inbegrip van zijn lichaam tot één geheel. De geest die verzonken is in het hart laat de beelden van de wereld achter zich en de ziel die met al haar kracht gericht is op God in inwendig gebed ziet zichzelf op zeer bijzondere wijze bij het licht dat van God uitgaat. Zij ziet daarbij geen uiterlijke verschijnselen en levensomstandigheden, maar zij ziet zichzelf blootgelegd tot op de diepste wortelen van haar wezen. Ondanks de afwezigheid van zichtbare beelden, ondanks de eenvoud en de bondigheid van dit schouwen, dat gericht is op de bron van het leven, op God zelf, worden daarin de grenzen geopenbaard waarbinnen het bestaan van de gehele geschapen geestelijke wereld zich beweegt. De ziel die zich van alles heeft losgemaakt en die niets ziet, ziet de gehele wereld in God, en is zich bewust van haar eenheid met de wereld en zij bidt voor haar. En ik, schrijft de starets, verlang slechts één ding, voor allen te mogen bidden als voor mijzelf. We zijn allemaal wel eens verrukt geweest bij de beschouwing van de grootsheid en de schoonheid van de natuur. Maar kijk, nu ligt er een kleine zwart-wit foto voor ons en in plaats van de onafzienbare en voor het oog onbereikbare verten zien wij een stukje papier. In plaats van de onbeschrijfelijke rijkdom van licht, beweging, kleuren en vormen zien we slechts een reeks donkere en grijze vlekken. Zo groot als het verschil is tussen een kleine, levenloze foto en hetgeen daarop afgebeeld staat, zo groot, ja, zelfs nog veel groter, is het verschil tussen de bovengenoemde woorden en het leven dat achter hen schuilt. Over de twee wijzen der kennis van de wereld. De starets was begiftigd met een mooi, levendig en ongewoon stoutmoedig verstand. Hij schreef: we kunnen met ons verstand zelfs niet bevatten hoe de zon is gemaakt. Wanneer wij God vragen: zeg ons hoe gij de zon hebt gemaakt, dan klinkt het heldere antwoord in onze ziel: word nederig en je zult niet slechts de zon leren kennen, maar ook haar schepper. Maar wanneer de ziel door de Heilige Geest de Heer leert kennen, dan vergeet zij van vreugde de gehele wereld en laat zij de bezorgdheid over aardse kennis achter. Hier is onder een bijna naïeve uitdrukkingsvorm de aanwijzing verborgen voor de twee verschillende wijzen der kennis van het zijn. De gewone en voor allen bekende weg tot de kennis bestaat uit het richten van het cognitieve vermogen van de menselijke geest op de uiterlijke wereld, die daar een talloze verscheidenheid tegenkomt van verschijnselen, aspecten, vormen en een eindeloze versnippering van alles wat er bestaat. Daarom bereikt deze kennis nooit de volheid, noch een werkelijke eenheid. Bij deze vorm van kennis neemt het verstand dat volhardend de eenheid zoekt zijn toevlucht tot de synthese die altijd en onvermijdelijk kunstmatig is. De eenheid die door het verstand op deze weg wordt bereikt is niet iets werkelijks, nog iets objectiefs, maar slechts een vorm van abstract denken die het verstand eigen is. De andere weg tot de kennis over het zijn bestaat uit het richten van de menselijke geest binnen in zichzelf en vervolgens op God. Hierbij gebeurt het omgekeerde van wat wij bij de eerste wijze van kennisverwerving hebben gezien. Het verstand trekt zich terug uit de eindeloze menigvuldigheid en versnippering van de verschijnselen der uiterlijke wereld en richt zich met al zijn kracht op God. En als het in God verblijft, ziet het zowel zichzelf als de gehele wereld. Naar deze wijze van kennis, die door middel van het gebed wordt verkregen, streefde de ziel van de starets, en ofschoon hij een gezond gevoel voor de realiteit van deze wereld niet verloor, hield hij zich toch zijn leven lang ver van wereldse zaken en waren nieuwsgierigheid en gehechtheid hem vreemd. Zijn geest werd slechts voortdurend in beslag genomen door God en door de mens. Over het onderscheiden van de genade en de bekoring. In mijn verlangen om van de starets te weten te komen of er een absoluut criterium is dat de mogelijkheid geeft om de ware geestelijke weg betrouwbaar te onderscheiden van die spoken der waarheid die men tegenkomt als men van die weg afwijkt, heb ik met hem een gesprek gevoerd over dit onderwerp en zijn woord was voor mij uiterst kostbaar. Hij zei: wanneer de Heilige Geest heel de mens vervult met de zoetheid van zijn liefde, dan wordt de wereld volkomen vergeten en de ziel schouwt God in een onuitsprekelijke vreugde. Maar wanneer de ziel zich de wereld opnieuw herinnert, weent zij uit liefde voor God en uit medelijden met de mens en bidt zij voor de gehele wereld. Als zij zich heeft overgegeven aan tranen en aan het gebed voor de wereld, dat door de liefde ontstaat, kan de ziel omwille van de zoetheid van de Heilige Geest opnieuw de wereld vergeten en haar rust vinden in God. Als zij zich de wereld herinnert, zal zij opnieuw in grote droefheid onder tranen bidden en wensen dat allen worden gered. En dat is de ware weg die door de Heilige Geest wordt geleerd. De Heilige Geest is liefde, vrede en zoetheid. De Heilige Geest leert God lief te hebben en de naaste. Maar de geest van de bekoring is een trotse geest. Hij spaart de mens en de andere schepselen niet, omdat hij niets heeft geschapen. Hij handelt als een dief en een rover, en zijn weg is bezaaid met verwoesting. De geest der bekoring kan geen ware zoetheid geven. Hij brengt slechts de onrustige zoetheid der ijdelheid. Daarin is nog nederigheid, nog vrede, nog liefde. Maar het is de koude onverschilligheid van de hoogmoed. De Heilige Geest leert de liefde van God en de ziel verlangt naar God en vervuld van zoetheid en onder tranen zoekt zij hem dag en nacht. Maar de vijand brengt zijn sombere zwaarmoedigheid die de ziel doodt. Met behulp van deze tekenen kan men duidelijk de genade van God onderscheiden van de bekoring van de vijand. Ik heb tegen de starrets gezegd dat er mensen zijn die de hartstochteloosheid niet beschouwen als de liefde van God, maar als een bijzondere bespiegeling van het zijn die boven het onderscheid tussen goed en kwaad staat en dat zij een dergelijke bespiegeling als hoger beschouwen dan de christelijke liefde. De starets antwoordde hierop: dat is een leer van de vijand. De Heilige Geest onderricht niet zo. En toen ik naar de starets luisterde, moest ik denken aan demonische beelden van de supermensen die zich boven goed en kwaad stellen. De starets zei: de Heilige Geest is liefde, en hij geeft de ziel de kracht de vijanden lief te hebben. En wie zijn vijanden niet lief heeft, die kent God niet. Dit laatste criterium had in de ziel van de starets een volstrekt uitzonderlijke en onbetwistbare plaats. Hij zei: de Heer is de barmhartige schepper, en hij heeft met allen erbarmen. God heeft erbarmen met alle zondaars, zoals een moeder medelijden heeft met haar kinderen, zelfs wanneer zij een slechte weg volgen. Daar waar geen liefde is voor de vijanden of de zondaars, is de geest van de Heer afwezig.
Thank you.
gedachten over de vrijheid. Eerder hebben we het gesprek aangehaald van de Starrets met een jonge student, waaruit gedeeltelijk zijn opvattingen blijken over vrijheid. Maar hier wil ik aanvullend ook andere gedachten van hem citeren, die hij zowel mondeling als schriftelijk heeft uitgedrukt, maar in een taal die grotendeels onbegrijpelijk is. Het leven van de Starrets verliep hoofdzakelijk in gebed en een biddend mens denkt niet. Dat wil zeggen, hij redeneert niet, maar leeft. De activiteit van het verstand steunt tijdens het bidden niet op abstracte begrippen, maar neemt direct deel aan het zijn. Het verstand dat werkelijk bidt, heeft niet te maken met de categorieën van het rationele denken, maar met categorieën die kwalitatief anders zijn. Dit andere type categorie is een directe existentiële waarneming die zich niet laat opsluiten in het nauwe kader van abstracte begrippen. De Starrets was geen filosoof in de gewone zin van dit woord, maar hij was een waarlijk wijs man die kennis bezat die de grenzen van de filosofie oversteeg. Laten wij als voorbeeld de ervaring nemen van het indachtig zijn van de dood. In de ascetische geschriften verstaat men hieronder niet het gewone besef dat de mens heeft van zijn sterfelijkheid, niet de eenvoudige herinnering aan het feit dat wij zullen sterven, maar een bijzonder geestelijk gevoel. Het indachtig zijn van de dood begint met de ervaring van de korte duur van ons aards bestaan. Soms zwakker, dan weer sterker verandert deze ervaring op sommige ogenblikken in de diepe gewaarwording van de vergankelijkheid en de bederfelijkheid van al het aardse, waardoor de verhouding van de mens tot alles in de wereld wordt veranderd. Alles wat niet eeuwig blijft, wordt in zijn ogen minder waard en het gevoel ontstaat van de zinloosheid van alle verworvenheden op aarde. De aandacht van de geest keert zich af van de hem uiterlijk omringende wereld en hij concentreert zich op het innerlijk waar de ziel geconfronteerd wordt met een ondoorgrondelijke, duistere afgrond. Dit gezicht ontstelt de ziel en deze angst veroorzaakt een ingespannen gebed dat zich dag en nacht voortzet. De tijd verliest zijn duur, maar aanvankelijk niet omdat de ziel het licht van het eeuwige leven heeft gezien, maar integendeel omdat alles wordt opgeslokt door een gevoel van de eeuwige dood. Als de ziel tenslotte talrijke en verschillende stadia heeft doorlopen, wordt zij door de werking van de genade omhoog geleid naar het beginloze goddelijke licht. En dat is geen filosofische transcendentie, maar het leven zelf in zijn ware openbaring, dat geen dialectische bewijzen nodig heeft. Dit is een ondefinieerbare, onbewijsbare en verborgen kennis, maar ondanks haar totaal ondefinieerbaar karakter, is deze kennis als werkelijk leven onvergelijkbaar veel machtiger en innerlijk overtuigender dan de meest smetteloze, abstracte dialectiek. De Starrets bidt: Heer, de mensen hebben U, hun schepper, vergeten en zij zoeken hun eigen vrijheid en zij begrijpen niet dat Gij barmhartig zijt en dat Gij de zondaars die berouw hebben, lief hebt en hun de genade van Uw Heilige Geest schenkt. Wanneer de Starrets tot de alwetende God aan het bidden was, gebruikte hij weinig woorden en verduidelijkte hij zijn gedachten niet. De mensen zoeken hun eigen vrijheid, dat wil zeggen buiten God, buiten het werkelijke leven, daar waar geen leven is en kan zijn, waar de buitenste duisternis is. Want vrijheid is slechts daar waar geen dood is, waar het waarachtig, eeuwige leven is, dat wil zeggen, in God. Gij zijt barmhartig en geeft hun de genade van uw Heilige Geest. God geeft de gave van de Heilige Geest en dan wordt de mens vrij. Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. Naar de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 17. Al wie zonde doet, is slaaf van de zonde. De slaaf nu blijft niet voor altijd in het huis. Als dan de Zoon u vrijmaakt, zult ge waarlijk vrij zijn. Naar Johannes 8, hoofdstuk, vers 34 tot 36. In een gebed dat voortkomt uit de genade is de existentiële kennis, of zoals de Starets het zei, de kennis uit ervaring van de menselijke vrijheid buitengewoon diep. Hij was er met hart en ziel van overtuigd dat er maar één echte slavernij was, die van de zonde, en dat de enige ware vrijheid de opstanding in God is. Zolang de mens zijn opstanding in Christus niet heeft bereikt, zolang zal alles in hem vervormd zijn door de angst voor de dood en bij gevolg ook door de slavernij van de zonde. Onder degenen die nog niet de genade van hun opstanding hebben leren kennen, zullen slechts zij over wie gezegd is: zalig zijn zij die niet gezien hebben, maar toch geloven. Deze vervormingen kunnen vermijden. Wij kennen geen enkel begrip om het geestelijke leven te definiëren, want het is ondoorgrondelijk en ondefinieerbaar in zijn bronnen, in zijn eeuwige oorsprong en tegelijkertijd eenvoudig en één in zijn natuur. Misschien zou iemand dat gebied het supra-bewustzijn kunnen noemen. Maar dat woord is ook onbegrijpelijk en het definieert niets, behalve de verhouding die bestaat tussen het bespiegelende bewustzijn en de wereld die de grenzen van dat bewustzijn overschrijdt. Als we uit dat ondefinieerbare gebied overstappen naar de sfeer die aan onze innerlijke beschouwing en zelfs aan een zekere controle onderworpen is, openbaart het geestelijke leven zich op twee manieren: als een geestelijke staat of ervaring en als een dogmatisch bewustzijn. Deze twee verschillende aspecten, die zelfs in zekere mate gescheiden zijn in hun incarnatie, dat wil zeggen in hun formele expressie in ons empirische leven, zijn naar hun wezen één geheel en ondeelbaar leven. Op grond hiervan is iedere ascetische handeling, iedere geestelijke gesteldheid, onverbrekelijk verbonden met een dogmatisch bewustzijn dat daarmee overeenstemt. Met het oog op het voorafgaande heb ik steeds geprobeerd te begrijpen met welk dogmatisch bewustzijn het grote gebed van de Starets en de vurige tranen die hij voor de wereld vergoot, verbonden was. Door de woorden van de Starets, die in hun heilige en grootse eenvoud moeilijk te begrijpen zijn, te vertalen in een taal die meer toegankelijk is voor het begrip van de moderne mens, hoop ik vervolgens dichter bij de inhoud van zijn dogmatisch bewustzijn te komen. De Starets zei en schreef dat de liefde van Christus de ondergang van geen enkele mens kan verdragen en dat deze liefde in haar zorg om allen te redden en om haar doel te bereiken de weg volgt van het offer. De Heer schenkt aan de monnik de liefde van de Heilige Geest en vanwege deze liefde treurt het hart van de monnik over de mensen, omdat niet allen de weg der verlossing volgen. De Heer was zelf zo zeer bedroefd over het volk dat hij zich heeft overgeleverd aan de kruisdood. En de moeder Gods droeg diezelfde droefheid voor de mensen in haar hart. Evenals haar geliefde zoon verlangde zij tot aan het einde naar de verlossing voor allen. De Heer heeft diezelfde Heilige Geest aan zijn apostelen, aan onze heilige vaders en aan de herders van de kerk gegeven. Op een waarlijk christelijke wijze kan men anderen slechts door de liefde redden, dat wil zeggen door hen aan te trekken. Hierbij kan er geen sprake zijn van geweld. In haar zoektocht om allen te redden, wil de liefde tot het einde volhouden en daarom omvat zij niet slechts de wereld van degenen die nu op aarde leven, maar ook alle gestorvenen, de hel zelf en degenen die nog niet geboren zijn, dat wil zeggen de gehele Adam. De liefde jubelt en verheugt zich wanneer zij de redding van broeders ziet, als zij het tegenovergestelde ziet, dat wil zeggen hun ondergang, dan weent en bidt zij. Ik vroeg de starets, hoe kan iemand alle mensen liefhebben? En waar vind je een zodanige liefde om één te worden met allen? De starets antwoordde, om met allen één te worden, zoals de Heer zegt, opdat allen één mogen zijn, naar Johannes hoofdstuk 17, vers 21, hoeven wij niets te verzinnen. Wij hebben alle dezelfde natuur en daarom zou het voor ons natuurlijk moeten zijn om allen lief te hebben. En de kracht om lief te hebben wordt door de Heilige Geest gegeven. De kracht van de liefde is groot en zegevierend. Maar zij is niet onbeperkt. Er is in het menselijke bestaan een bepaald gebied waar zelfs aan de liefde een grens is gesteld, waar zelfs zij de volheid van haar macht niet bereikt. Wat is dat dan? Dat is de vrijheid. De vrijheid van de mens is inderdaad zo werkelijk en zo groot dat nog het offer van Christus, nog het offer van al degenen die Christus nagevolgd zijn, noodzakelijkerwijs tot de overwinning leidt. De Heer heeft gezegd, en ik, wanneer ik van de aarde opgeheven ben, dat wil zeggen gekruisigd op het kruis, zal allen tot mij trekken. Naar Johannes hoofdstuk 12, vers 32 tot 33. Op die wijze hoopt de liefde van Christus allen tot zich te trekken en daarom daalt zij af tot de bodem van de hel. Maar zelfs tegen deze volmaakte liefde en tegen dit volmaakte offer kan iemand, wie zal het zijn? Dat weet men niet en hoeveel zullen het er zijn? Dat weet men ook niet. Zelfs op het eeuwige vlak met een weigering antwoorden en zeggen, maar ik wil niet. En deze vreselijke mogelijkheid van de vrijheid die de kerk door haar geestelijke ervaring kent, heeft geleid tot de verwerping van de doctrine van de aanhangers van Origenes. Deze leer wordt toegeschreven aan Origenes, die leefde van 185 tot 254 na Christus en is bekend onder de naam Apokatastase, en volgens deze doctrine zullen alle mensen en zelfs de demonen uiteindelijk worden gered. De kerk heeft deze leer verworpen die niet voldoende rekening houdt met de zelfbeschikking van de mens. Er bestaat geen twijfel dat er in het bewustzijn van een aanhanger van Origenes geen gebed kan ontstaan zoals wij dat zien in het leven van de starets. Hetgeen de starets had leren kennen op het ogenblik van de verschijning van Christus, was voor hem verheven boven elke twijfel en aarzeling. Hij wist dat degene die hem verschenen was, de Heer, de Albeheerser was. Hij wist dat het kwam door de werking van God, de Heilige Geest, dat hij de nederigheid van Christus had leren kennen en dat hij vervuld werd met een liefde die zijn draagkracht te boven ging. Door de Heilige Geest had hij leren kennen dat God oneindige liefde en eindeloze barmhartigheid is. En toch had de kennis van deze waarheid hem niet op de gedachte gebracht dat iedereen toch gered zal worden. Zijn geest bleef zich altijd diep bewust van de mogelijkheid van de eeuwige ondergang, want aan de ziel wordt in de staat van genade de volle maat van de menselijke vrijheid geopenbaard. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De Heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hetzelfde onderwerp, gedachten over de vrijheid. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.